En die heeft te maken met datgene wat ik doe iedere week. Ik heb een kort woordje iedere week op Facebook en op Instagram zeker. Is er iemand van jullie die dit volgt? Nee, hè? Ja, Piet heeft van mij gekregen deze week. Ja, ja. Ik heb vanmorgen de eerste vier keren heb ik gesproken daar over overwinning. En ik wil daar graag met jullie, die wil ik graag delen. Die eerste vier keer vijf minuutjes iedere keer, of drie, vier minuutjes. En wat ik wil hebben als onderwerp is overwinning. Overwinning in ons denken. Overwinning in ons spreken. Overwinning in ons handelen. En overwinning in het zegenen van anderen waar we misschien moeite mee hebben. Dus die vier verschillende puntjes gaan we samen overdenken. En ons eerste puntje is dus overwinnend denken. Nou, als ik spreek over overwinning, dan weten jullie natuurlijk heel goed dat de overwinning er alleen maar is door de Heer Jezus. De overwinning komt niet van jou en de overwinning komt niet van mij. De overwinning is daar omdat Jezus stierf op het kruis van Golgotha. Omdat Jezus opstond op de paasmorgen. Omdat Jezus ten hemel gevaren is. Omdat Jezus de geest uitgestort heeft. Omdat Jezus straks weer komt. Omdat Jezus zijn rijk gaat stichten. Waarin hij regeert. We hebben het juist gezongen. Overwinnaar. Met alle mensen uit alle volken en naties die daarbij zullen mogen horen. De overwinning ligt niet omdat ik overwinnend ga denken. Mijn overwinning is niet omdat ik heel hard mijn best ga doen om overwinnend te denken. Om overwinnend denken in mijn leven te veranderen. Mijn overwinning is in Jezus en de Heilige Geest die in mij woont. Daarin ligt de overwinning. En dat vind ik heerlijk. Wat het betekent dat ik niet maar moeite moet doen, maar dat ik mag focussen op hem. En dat is belangrijk, denk ik. Focussen op hem, op de Heer Jezus, daarin en daarin alleen ligt overwinning. Waarin, en dat komt eigenlijk ook nog wel terug, waarop zijn we gericht? En ik vergeet mijn Bijbel, eventjes mijn Bijbeltje hebben. Die zou ik wel nodig hebben, zeker. Ja. Wij zitten in dezelfde bubbel. Ja. Dank je. Dus die heb ik wel nodig. Want ik wil met jullie Prediker 3 gaan lezen. Een tekst die niet zo heel bekend is. Prediker 3. Psalmen, spreuken, prediker. Dus halfweg de Bijbel vind je de psalmen. En dan ga je ietsje verder, heb je spreuken en dan heb je prediker. En dan hebben we vers 14. Prediker 3, vers 14. Bij mij bladzij 869, maar ik weet niet hoe het bij jullie is. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen. Daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Ik vond dat een hele mooie tekst. Was me nooit opgevallen, die tekst. Waarin staat, alles wat God doet, doet hij voor altijd. Nu de andere vertaling zegt, alles wat God doet, blijft voor eeuwig. Als God iets doet, is het goed. Daar staat ook, daar is niets aan toe te voegen. En daar is niets van af te doen. Want God doet het goed. Dus God zegt niet, allee, ik heb het gedaan. Ah, moet ik daar nog een beetje dit doen? Of dat zit er nog niet bij, of dat moet nog weg. Nee, als God het doet, dan is het goed. Nou, God heeft een plan. En wat hij doet is goed. Moet niks aan toegevoegd worden, niks van afgehaald worden. Dus wij mogen in zijn overwinning staan. En wij mogen leren overwinnen te denken. En de tekst die ik al heel vaak in Hoogstraten aangehaald heb. Romeinen 8, 28 ga ik niet met u lezen, want die kennen jullie allemaal uit je hoofd. Daar staat, God doet alle dingen medewerken, ten goede voor wie hem lief hebben. God doet alle dingen. En dat is wel belangrijk dat we dat weten. God doet alle dingen. Nou, dat is een van mijn lijfmotto's. En ik vertel je, als je één tekst pakt en die consequent in je leven gaat toepassen, dan verander je naar het beeld van Jezus. Amen. Als je één tekst uit de Bijbel pakt en die in je leven gaat laten, ruimte gaat geven in je leven, verandert je leven. Ga je anders leren denken, anders leren spreken, anders leren handelen en anders leren zegenen. Dus daarin ligt de overwinning, ligt in Jezus en in het geloof dat hij alle dingen doet medewerken te goede. Nou, zoals sommigen van jullie weten, ben ik slechthorend natuurlijk, dat weten jullie allemaal. Ik heb op mijn 17e mijn eerste operatie gehad aan mijn linkeroor. Operatie was niet gelukt. In een bos. Op mijn 26e kreeg ik mijn tweede operatie in het Radboud ziekenhuis. In Nijmegen of Arnhem, even tweeën. Nijmegen. En die professor zei, manneke, dat komt allemaal in orde. Geen schrik hebben. Ik heb al zoveel van die operaties gedaan. Dus dat komt allemaal goed. Gouden bergen. Maar het kwam niet in orde. Ik heb wekenlang, maandenlang, jarenlang met duizeligheid gezeten. In mijn lokeren woonde en ik reed op de fiets. Altijd duizeligheid die er was, gewoon door die operatie. Een tekst die mij altijd geholpen heeft, was Romeinen 8, 28. Ik weet dat God alle dingen, zelfs een handicap in je leven, dat hij dat doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we gefocust zijn op Jezus' overwinning. Hij heeft de overwinning behaald. Hij weet wat er in jou en in mijn leven afspeelt. En hij zegt, kijk, dat wil ik gebruiken ten goede, zodat je leert in je leven je kracht te vinden in de gekruisigde en opgestane Jezus. Want alleen hem hebben wij nodig vandaag en de geest van God hebben wij nodig. Wij gaan door de periode heen dat God ons wil leren overwinnen te denken los van de omstandigheden. Alle dingen en wat God doet is goed. Dat is voor altijd. Dat is voor eeuwig. Ik was van de week aangeraakt. Wij hadden een ontmoeting per Zoom met Vianova. Met de Franstaligen er ook bij. En bij ons, als er God staat, staat er bij de Franstaligen l'éternel, geloof ik, dat er staat. De eeuwige. En ik was zo aangeraakt. Gewoon, bij hen staat er niet Here, maar l'éternel. De eeuwige. Nou, dan heb je hier, God is de eeuwige van voor de tijd en van na de tijd. En hij zal altijd dezelfde zijn. En hij is onze vaste rots waar wij op staan. En ik denk dat het zo belangrijk is dat wij onszelf niet voor de gek laten houden. In ons denken, in ons kopje, zeg ik altijd. Daar wordt de strijd gestreden. En de keuze is waar wij op focussen. En zit jij alle dagen met je neus in alle getallen? En hoe zit het in Hoogstraat de laatste 14 dagen? Ik kijk ook wel eens. Gaat het omhoog? Gaat het omlaag met de besmettingen? Of zeggen we hier, we willen ons verstand gebruiken, we willen afstand houden, maar wij willen niet vanuit angst leven. Wij weten dat u de eeuwige bent. Wij weten dat wat u doet voor eeuwig is. Er hoeft niks afgehaald te worden, er hoeft niks bij. God is in control and the angels are still on the switchboard. Dat heb ik in Oeganda destijds geleerd. Na Idi Amin. Wel, ieder gezin doden kende. God is in control. God heeft de controle. En de engelen zijn daar nog steeds. Karine aan de switchboard. Die angels are on the switchboard. Hij wil ons leiden in de dingen die we doen. De engelen staan bij ons. Zijn om ons heen. En ik denk dat ik zeker mag zeggen dat hier vandaag engelen in onze midden zijn. Ik geloof dat rotsvast. We zien u wel niet, maar ze zijn er wel. Dienen de geesten ten dienste van Gods kinderen, staat er in Hebreeën. Zij zijn altijd aanwezig. En daar komen we dadelijk nog wel op. Dus ons eerste puntje. Nou, waar of wanneer ken jij problemen om positief te blijven in je denken? Is er iemand die een antwoord wil geven? Waar of wanneer ken jij problemen om positief te blijven in je denken? Ik weet niet of ik het ga verstaan, maar het moet Liat maar herhalen. Is er iemand die erop wil antwoorden? Waar of wanneer heb jij problemen om positief te blijven denken. Niemand geen problemen. Kees wel, ja. Ja. Kees? En is er iemand die ziek was en die nog leeft, is dat wat je zegt? Oh, aan je vrouw, ja. Het zou kunnen zijn dat je... Ja. Amen. En heb jij daar... Ja, want je hebt geen problemen daar om overwinning te denken, of toch... Ja, en nu ben je bemoedigd. Amen. Kees die zegt dus dat Ann, zijn ex-vrouw, dat hij een tijd gedacht heeft, dat gaat niet goed aflopen met haar, en dat hij strijd had in zijn denken, maar dat hij ziet vandaag viert hij een verjaardag bij zijn dochter en schoonzoon, en dat het eigenlijk bemoedigd is. Dus dat, ja, dank je. In Brecht, ze komen naar Brecht toe. Amen, ze komen naar Brecht toe. Amen, ze komen naar Brecht toe, dat waar Anne vroeger gewoond heeft. Ja, prijs de Heer. Ja, heerlijk Kees, dat is bemoedigend, ja. Goed, dan gaan we naar ons tweede puntje toe. Wat is het fijn als iemand een bemoedigend woord voor je heeft? We gaan het hebben over overwinnend spreken. Wat is het fijn als iemand een bemoedigend woord voor je heeft? Zo ervaar ik dat. Ik ga met jullie lezen Deuteronomium 33, vers 27. Deuteronomium 23, dat is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Deuteronomium 33, vers 27. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Vierde boek van de Bijbel. Ja. Bij mij bladzijde 257, maar ik weet niet of dat bij jou ook zo is, Julike. Bij mij bladzijde 257, Deuteronomium 33, vers 27. En daar staat, van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. Nou, een andere vertaling die mij meer aanspreekt, dat was de NBG. Daar staat, de eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Dus dat is dezelfde vertaling. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Die tekst kreeg ik in Lokeren in een crisismoment in mijn leven. Op een klein postkaartje. Dat was nog de tijd van de post. Er was nog geen e-mail en al die dingen. En er kwam een klein postkaartje binnen. En er stond deze tekst op. Van oudsher is God een schuilplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. De eeuwige God is u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Ik zat erdoor op dat moment. Ik had twee keer een burn-out gehad in Lokeren. En dit was de eerste of de tweede keer. Ik weet het niet meer. Ik zat er echt door. We hadden zo'n verlangen dat de gemeente zou groeien, groeien, groeien. En hij groeide zo weinig. Er kwam geen beweging. En ik ging in overdrive. Ik deed alles wat ik kon om de gemeente te laten groeien. Maar dat lukte niet. En ik zat er psychisch finaal door. Het was de tijd dat ik niet meer in mijn auto durfde te rijden. En als ik op de grote weg reed, dan durfde ik auto's niet meer te passeren. Ik was gewoon psychisch. Ik zat erdoor. En dat kun je alleen maar begrijpen als je dat zelf meegemaakt hebt, denk ik. Dus ik was gewoon voor mijn idee een speelbal. En ik had geen houvast meer. Doorgedraaid. Dat was het. Ik moest valium slikken en al die dingen meer. En toen kwam dit tekstje. De eeuwige God is u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. En het was dit tekstje. Dat tot mijn hart sprak. Onder mij zijn zijn eeuwige armen. Als ik het niet meer zie, als ik helemaal geen houvast heb in mijn leven, mag ik mij helemaal aan hem overgeven. En hij vangt mij op. En dat heb ik ervaren. Ik begin een heel klein beetje hoop en moed. En dat werd weer, kwam weer rustig terug. En het al het normale kwam weer terug. Dus dat je gewoon functioneert en dat je niet meer labiel bent, dat je niet meer in alles grote problemen ziet. Het was, God gaf me genade door dit ene tekstje die op de, vanuit de Bijbel. Ik heb er straks gezegd, één Bijbeltekst kan je totaal veranderen. Wat heeft een mens nood aan een woord van God en een prachtige tekst die daarbij aansluit, is Spreuken 25 vers 11. Dat is ook weer halfweg je Bijbel. Psalmen en dan komt Spreuken. Spreuken 25 vers 11. Bij mij is dat bladzijde 854. Spreuken 25 vers 11. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Het juiste woord op de juiste tijd. Een andere vertaling. Toepasselijke woorden zijn als gouden appels op zilveren schalen. Woorden die toepasbaar zijn. Waar je iets mee kunt in jouw situatie op dat moment, zijn als gouden appelen op zilveren schalen. Dus daar wordt natuurlijk, het schone wordt daar geïllustreerd. Het gaat niet om goud, het gaat niet om zilver. Maar datgene wat je verder helpt, dat zit erin. Dus dat zijn bemoedigende woorden. Dus bemoedigend denken, bemoedigend spreken. Wat kan mijn woord verschil maken? Nou, het woordje uit Deuteronomium 33 kreeg ik van Rika van de Heuvel. Zij was de eerste vrouw van Leo van de Heuvel. En Rika was gehandicapt. En zat in een rolstoel. En Rika kon niks, alleen bidden. Want zij was een hele, ja, lieve christenvrouw. En hoe kon zij nou dat tekstje schrijven naar mij? Nou, Rika had de gave van tekstje schrijven. Want we kregen regelmatig een tekstje van haar. En heel vaak was het raak. Was het dat woord wat we nodig hadden. Hoe kwam dat nou? Rika zat in haar stoel en Rika was een bidster. En ze bad naar God. En als ze een idee had, ik moet iemand een kaartje sturen, stuurde ze dat kaartje niet zomaar. Dan was ze daar dagen voor aan het bidden. Heer, wat mag er op dat kaartje komen? En als je maar lang genoeg bidt, dan geeft God wat je nodig hebt. Bid en je zult ontvangen, staat er in de Bijbel, de belofte. En dan kreeg ze dat woord ook. En dan stuurde ze dat, en vandaar dat dat heel vaak raak was. Wat zeg ik tegen u? God wil ons overwinnend leren denken. God wil ons overwinnend leren spreken. Maar overwinnend denken en overwinnend spreken heeft God als basis. En ons afgestemd zijn op hem. Dat is niet zo, ik zal ze een kaartje sturen en ik kan die teksten wel opschrijven misschien. Dat is wel een goede tekst, dat kan toch wel. En we sturen die weg. Nou, dat kan, hè, God kan dat gebruiken. Maar het is afgestemd zijn op de Heere. En dat is wat de Heere wil. Jullie zitten hier vanmorgen, jullie kijken vandaag op Zoom. Omdat je hierbij wil zijn vanmorgen. Omdat je weet, dat is wat wij nodig hebben. God is wat wij nodig hebben. Wij gaan door een tijd dat wij God nodig hebben. En dat is een zegen. Want als je God nodig hebt, kun je groeien. Als je God niet nodig hebt, groei je meestal veel minder, want dan hebben we het allemaal onder controle. En nu hebben we het niet onder controle. Dus het kan een enorme zegen zijn deze periode, als wij weten, Heer, Hoogstraten heeft Jezus nodig. Heer, Vlaanderen heeft Jezus nodig. België heeft Jezus nodig. De wereld heeft Jezus nodig. Hier zijn we hier. We geven ons aan u. We willen dat u Heer bent in ons leven. Hier zijn we. Gebruik ons en bouw uw koninkrijk. Overwinnend denken. overwinnend spreken. Hoe vind jij het als je een Bijbeltekst of een bemoedigend woord ontvangt? En wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dat hij in zijn situatie... Ko, kan je iets vertellen, Ko? Wat heb je meegemaakt? Lia? Kun jij dat dingetje meepakken? Geef ze maar even aan Ko, anders. Moet je het vertalen, of herhalen. Je moet het herhalen, staat niet. Nee, hij doet dit niet. Nee. Ja, hij doet het. Hij doet het, ja.
Maar ik heb het in Engels.
Halleluja. Ik zal hem lezen, dan kunnen ze hem ook horen. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen, tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. En begrijp ik, Ko, dat je die meegemaakt hebt, ook naar je kinderen toe in je omstandigheden? Is dat wat je... Ja, ja. Nu? Amen. Amen. Ko ervaart dat het zo is, zoals het hier staat, dat zelfs in de tijd van droogte, dat de Heer daar stromen wil geven. Amen. Amen. Ja. Ja, bye bye. Die tijd van COVID-19, bye bye. De Heer heeft de controle. Lia, wil je ook iets van die tekst zeggen? Onze trouwtekst, ja. Amen, dat is onze trouwtekst. Dus die hebben we gekregen. De Heer heeft beloofd bij ons trouwen. Je zult altijd groen blijven. Je zult langs stromen staan. Ook al zit je, wat Ko zegt, in droogte, in droge periode... Daar is de Heer. En Hij is onze volheid. Hij is onze stroom. Niet de omstandigheden. De vraag is, waar zijn we op gefocust? Wat zien wij? Daar gaat het om. Nou, daar hebben we ons derde puntje. En dat is overwinnend handelen. Even kijken hoor. Dus ik zat in de O2 Arena in Londen. Samen met, ik denk een stuk of 10 van jullie... die hier zitten, want ik heb net om me heen zitten kijken, hebben we allemaal in de O2 gezeten. En we zaten daar met 16.000 man, en het was juist alsof je de Heer kon aanraken. Hij was zo, voor mijn gevoel, zo aanwezig in heel dat samen zijn. En toen sprak de Heer tot mij. Alleen het was een beetje anders. Dank je, Karin. Weer te sukkelen met mijn hoorapparaten. Ja, daar zijn we weer. Ja. Dus, toen sprak de Heer tot me in die grote mensenmassa. Alleen het was anders dan ik gedacht had. De Heer zei, ik wil dat jij weet dat als je dadelijk terug in Hoogstraten bent, met een kleiner groepje mensen, dat ik daar ook dezelfde ben. Dat zei de Heer tegen me. En dat was opnieuw raak natuurlijk. tussen die grote mensenmassa, 15, 16.000 mensen uit heel Europa, een groot feest was dat. Zo ervaarde ik dat toch. En de Heer zegt dadelijk, als je terug bent in Hoogstraten, dan moet je weten, daar ben ik ook in mijn volheid aanwezig. Want het is niet de grote mensenmassa die het bepaalt. Ik ben het die het bepaalt. En ik wil jou leren om daarvan uit te leven. En dan heb ik Efeze 2 vers 8 en 9. En jullie kenden die misschien ook wel. Ik ga niet vragen wie hem uit zijn hoofd kent. Maar dat is een hele bekende tekst uit Efeze, Korinthe gelaten Efeze. Bladzijde 257. En Efeze 2, vers 8, 9 en 10. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. En dan komt hij, hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Gelovig handelen. God heeft voor jou en mij daden voorbereid. En of jij nou een belangrijke positie hebt of niet, is niet verschillend, niet bepalend. Of je in een grote groep mensen, of dat je veel verantwoordelijkheid of weinig, is niet bepalend. God heeft voor jou en mij daden voorbereid. En maar wat wij mogen leren is dat Hij die overwinnaar is. Dat het niet mijn, voor mijn gevoel soms misschien eenvoudige omstandigheden is, of misschien wel nare omstandigheden die tellen, maar dat het zijn grootheid is die telt. Hij is dezelfde. Hij is de eeuwige. En Hij woont in jou en in mij. En Hij wil dat wij gaan ontdekken wat het betekent om een kind van God te zijn. Dat wij gaan ontdekken wat wij ontvangen hebben in Hem. En dat is het proces waar wij doorheen gaan. Een proces om te gaan ontdekken wie we zijn en te gaan ontdekken wie Hij is. En zoals die eerste tekst daar in Prediker zei, opdat wij vol ontzag voor Hem zouden zijn. En als ware op onze knieën zouden vallen, Heer, waarom mag ik uw kind zijn? Waarom al mijn vrienden niet? Waarom mag ik geroepen zijn? Waarom ben ik eruit geroepen? Waarom sta ik hier in het zaalpax vanmorgen? Waarom zit u hier? Of waarom volgt u op Zoom? Dat is genade van God. Heer, en wat is het heerlijk u te mogen kennen. En wij willen handelen in die overwinning. Niet, ja, maar wat ik doe, dat stelt niet veel voor, hè. En vandaag de dag moeten we wel samenkomen. Heeft dit nog wel zin? Heer, wij moeten doen wat u voor ons hebt voorbereid. En hoe weinig is of veel, is niet bepalend. Maar we moeten dat doen in het vaste geloof. Dat u dezelfde bent, al zitten we hier met een handjevol mensen. Of zit het hier stampende vol. Hij is dezelfde. Ik heb gepreekt voor zalen met 150 of ooit voor 1000. Maar dat is niet bepalend. Bepalend is, staan wij in de overwinning in ons hart, daar gaat het om. En leer de dingen te doen in het bewustzijn dat Jezus erbij is met zijn goddelijke kracht en zijn mogelijkheden. Goed, wat is overwinnend handelen? En hoe ontdek je dat? Wilt er iemand op reageren? Wat is overwinnend handelen? En hoe ontdek je dat? Kijk, hier staat. Ja. Ko woont op een nieuw plekje met heel veel mensen en dat is eigenlijk niet zo goed gewend. Ze heeft een buurvrouw tegenover zich die ze nog helemaal niet kent.
Dat is ook een
Ja. Ja. Co die zegt, en ik zeg het voor degene op Zoom. Co die woont dus in een nieuwe wijk met veel mensen en dat is niet gewoon. En ze komt in gesprek met een buurvrouw en ze proeft een stukje dood. En ze vraagt aan die buurvrouw, mag ik voor je bidden, mag ik mijn handen opheffen en voor je bidden. En ze mocht dat doen en ze heeft het gedaan. Maar dan stapt ze bidden en dan komt er in het denken op haar af. Ja, wat denken de mensen nu niet van mij hier? Want sommige mensen hebben dat misschien gezien. Dus die strijd in je denken, maar Co, wat moet je doen? Wat je zegt is, ik moet doen wat God voor me bestemd heeft, wat ze ook denken. Amen. We moeten doen wat God van ons vraagt. En wat de mensen denken, denken ze, dat is niet onze verantwoordelijkheid. We mogen erin gaan staan, we mogen overwinnend handelen. Nou, hoe kun je overwinnend handelen? Ik ga met jullie nog Romeinen 12 zien, en misschien wordt het te lang, ik weet het niet. Romeinen 12, vers 1 en 2. En dat heeft met ons denken te maken. Bladzijde 214. Nieuwe Testament. Achterin, bladzijde 214. Verder naar achteren, denk ik. Heb je hem? Ja? Ja. Broeders en zusters, met hun beroep op Gods barmhartigheden vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Je moet je gezindheid veranderen. Je moet veranderd worden, zoals de andere vertaling het zegt, in je denken. Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. Dus hoe kun je de... En daar staat er, als je veranderd wordt in je denken, ga je ontdekken wat God van je wil. En wat goed is, wat volmaakt is, wat welgevallig is. Dus als wij de Bijbelse dingen willen leren doen, dan staat hier, geef jezelf als een offer aan de Heer. Laat hem Heer zijn in je leven. En dan zegt hij, ik ga je tonen wat je moet doen. Dus dat is belangrijk. Nou, overwinnend handelen is datgene doen wat God van je vraagt, maar je ook laten leiden en tijd met hem nemen. En dan ga je dingen ontdekken. Nou, misschien moet ik daarbij nog naar voren brengen. Datgene wat we gezongen hebben er straks. Is dat we te midden van dit alles in een geestelijke strijd zitten. Een van die liederen die we zongen, daar stond strijd tegen duistere machten. Nou, ik heb één boek meegebracht. Ik heb er een stuk of vier van thuis. En dat heet van Frank Peretti, De duisternis aanwezig. Als iemand belangstelling heeft, het is te koop. Je kunt geen contant geld betalen, ik heb mijn bankrekening erin staan. De duisternis is aanwezig, we gaan door een tijd heen dat er heel duidelijk een geestelijke strijd is. Nu, dit is science fiction. Dus het is alleen voor mensen die van science fiction houden. Geen echt verhaal, maar het geeft zo duidelijk weer. Heb jij het gelezen, Karin? Ja, jij ook? Ja, 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 meerdere keren, ja, ja. Het geeft zo duidelijk weer de geestelijke strijd die plaatsvindt. 500 bladzijden geloof ik, of 400. Maar ik ben het opnieuw aan het lezen momenteel. En het situeert zo wat er bezig is vandaag de dag. Het heeft niks met corona te maken, maar wel met de geestelijke strijd in het algemeen. Laatste puntje. We hebben gehad overwinnend denken, overwinnend spreken, overwinnend handelen. En de laatste is overwinnend zegenen. En dan heb ik 1 Petrus 3 vers 9, de laatste tekst die we gaan zien vanmorgen. 1 Petrus 3 vers 9, bladzijde 311, achterin, ja, 311, 1 Petrus 3. Nou, kijk, hier staat hij, wie het leven lief heeft, vers 10... En gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Even kijken of ik die juist heb. Nee, ik moet vers 9 hebben. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist. Hier gaat het over anderen te zegenen. In Matthäus 5, 11 ga ik niet lezen, maar er staat: als iemand leugens over je spreekt, verblijd je. Matthäus 5, vers 11. Als iemand leugens over je uitspreekt, verblijd je. Nou, hoe ga je om met degenen die je kwetsen, die je negatief maken, die je kleineren of misschien wel pesten? Misschien zijn ze zich er niet eens van bewust. De Bijbel zegt: zegen hen. Nou, wat is dat, zegen hen? Zegen hen, dat betekent dat je het goede aan hen gunt en het goede over hen uitspreekt. Dat is zegenen. Maar is het wel eerlijk wat ze doen? Nee, het is niet eerlijk wat ze doen. Dus je gaat niet voor rechtvaardigheid, maar je gaat voor de goddelijke weg van anderen te zegenen. Daar gaat het over in dit stukje. Je gaat de goddelijke weg van anderen te zegenen. Soms gaat dat totaal tegen jezelf in. Nou, Lee en ik hebben de eerste kans gehad om dat te leren toen we in Lokeren woonden. Was een mevrouw met twee kinderen. Hij was gescheiden en inmiddels had die eerste man zelfmoord gepleegd. Een hoop miserie in haar leven. Iemand die ook heel weinig liefde kon ontvangen, want dat had ze nooit gekend. En we hebben die geprobeerd liefde te geven. We hebben die opgevangen, we hebben voor de kinderen gezorgd. We hebben ze geholpen, waardoor ze een opleiding kon gaan doen en verpleegster geworden is. Waardoor we kwamen die kinderen altijd bij ons in huis, zodat zij kansen had om zich te ontplooien. Maar elke keer begon ze ons zwart te maken naar mensen toe. Iedere keer opnieuw, als er iets gebeurd was, als ze in moeilijkheden kwam, dan kwam het vol naar ons toe en dan werden wij voor mensen, ja, negatief over ons gesproken. En wij hadden zo moeite met onze emoties om haar lief te hebben. Want je geeft het goede en je krijgt het kwade terug. En daar hebben wij geleerd hoe dat we dat kunnen. Er is maar één weg: op je knieën gaan. En wat ik hier zie: vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist. En dat hebben we daar voor de eerste keer mogen leren, om haar te zegenen. En dan kwam de liefde weer in ons hart. Dan ervaren we dat, want bij mij was het, ik ben een emotiemens, ervaarde ik dat ook weer. En dan boem, kwam het weer. Hadden we het nog niet geleerd. En keer op keer hebben we dat proces moeten gaan van mensen die ons negatief behandelden, zegen over ze uit te spreken. En ik denk dat er hier wel iemand zal zijn, of misschien verschillende, die in hun leven iets meegemaakt hebben. Mensen die hen altijd negatief behandeld hebben. En je voelt een stukje pijn in je ziel. En die pijn is oud vlees. Die man heeft jouw pijn gedaan, heeft jou gekwetst. Want de nieuwe, de geest, zegent. En je moet er weggaan. Nou, in Hoogstraat hebben we opnieuw kansen gehad. Opnieuw op onze knieën gegaan. Soms dagen, soms weken, soms maanden voor je doorbraken ziet in je leven. En we zijn geroepen om anderen te zegenen. Wij zijn geroepen om de handen en voeten van Jezus te zijn. Maar daarvoor moeten wij ons vernederen. Verneder u onder de machtige hand Gods. In de praktijk één tekst, Romeinen 8, 28. Of een tekst: vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. En dat is het gevolg ervan. God gaat je leven polijsten. Gaat meer Jezus in je bewerken. Dat is datgene wat God wil. Dat is het geheim. En eigenlijk zijn dat geweldige groeikansen geweest in ons leven. We beschouwden dat natuurlijk niet zo. Want dingen die je pijn doen, beschouw je niet als een groeikans. Corona beschouw je niet als een groeikans. Tenzij je gaat zien: Heer, u wilt mij te midden van corona leren dat u de overwinning behaald hebt. Dat op het kruis de overwinning behaald is. Dat onze overwinning niet ligt in 16.000 man bij elkaar. Maar dat onze overwinning ligt op onze knieën, waar we God groot maken. Waar wij worstelen met die moeilijke dingen van het leven. Waar de Heer ons doorbraken gaat geven. Op onze knieën bij Hem. 'S Morgens voor sommigen van jullie. Die zeggen, kijk, we willen anderen meenemen in gebed. Een uurtje. Of een enkele keer, voor sommigen kunnen niet iedere keer. Om bij elkaar te zijn, maar op allerlei manieren, of misschien niet bij de bidstond als dat niet voor jou is, maar op een andere manier, hoe kan ik de Heer dienen? Wat heeft de Heer voor mij voorbereid? En om daarin te staan. Nou, je kunt dus nadenken, de komende dagen, of er mensen zijn die jij moet beginnen te zegenen. En je mag gerust, als je zegt, kijk Cornel, ik kom er niet heen. Je mag het me gerust laten weten. En het zou zomaar kunnen zijn dat ik af en toe eens met je meebid voor die ene persoon waar jij zo moeite mee hebt. Of dat je iemand anders vraagt, dan hoef ik niet altijd bij Cornel terecht te komen. Van die, wil jij niet voor mij bidden, want ik heb hier huiswerk gekregen vandaag. Dus ik heb deze preek op een andere plaats gegeven. En toen kwam iemand naar me toe en zei, kijk, je hebt me nogal een pikuur gegeven vanmorgen. Nou, ik kende die uitdrukking niet. Maar jullie kennen hem misschien wel, ik weet het niet. Maar je hebt me vanmorgen een pikuur gegeven. Nou, het kan zijn dat jij een pikuur gekregen hebt vanmorgen. Dat de Heer zegt, kijk, ik wil jou dat medicijn geven. Zodat jij kunt leren om dicht bij mijn hart te blijven. En die personen die soms je kwetsen, die vaak zelf gewoon ook helemaal niet goed in elkaar zitten. Want als ze jou beginnen te kwetsen, ik heb het ooit meegemaakt op mijn werk. Ik heb het nogal veel over mezelf vanmorgen, ik weet het. Dat voor de Christen was, dat iemand mij kleineerde in een zaal van 80, regelmatig op kantoor. Ik zat op een mureel, deed daar kantoorwerk. Als iemand anders dezelfde fout maakte als ik, was het een knipje, kom even. En die persoon, en dan werd het in stilte afgehandeld. Als Cornel de fout maakte, Cruzé! Heb je weer van gemaakt, jongen? Kom maar eens. En dan ging ik met een klein hartje, liep ik daar naartoe. En God heeft het gebruikt in mijn leven. God, Annemie heeft juist gezegd dat ze vroeger, hoe ze ervaren op school. God gebruikt die dingen in je leven. Want Hij wil dat je daardoor de Heer leert kennen. En voor de Heer ben ik niet Cruzé. Wat heb jij daar gedaan? Voor de Heer ben ik Jezus, ik Cornel, gered. Door het bloed van Jezus Christus. En daarom heb ik geleerd, ook met mijn minderwaardigheidsgevoelens, die ik vroeger had. Ik heb een tijd minderwaardigheidsgevoelens gehad. Ik hoef me niet minderwaardig te voelen, want mijn belang ligt niet in wie ik ben, maar wie Jezus is in mijn leven. Overwinnend denken, overwinnend spreken, overwinnend handelen, overwinnend zegenen. En het kan nooit los van God. De Heer zegen jullie. Amen.